De vorige maal zijn we begonnen met een inleiding op het boek en we hebben nagedacht, ik hoop dat dat toch interessant was, hoe dat het boek Daniël op die plaats terechtgekomen is in het Oude Testament, want hij staat niet vermeld onder de profeten, maar wel onder de geschriften. En we hebben gezien ook waarom dat is. En we hebben ook nagedacht over de kritische houding die er heden ten dagen is ten aanzien van het boek Daniël. Ik hoop dat je daar een beetje gerustgesteld bent, dat we daar dus geen zorgen moeten over maken. Vandaag wil ik voornamelijk de aandacht besteden aan de indeling van het boek. Wat ik de vorige keer niet gezegd heb, is dat het boek Daniël, sommigen zullen dat wellicht weten, geschreven is in twee talen en niet in één taal. Het is geschreven in Hebreeuws en het Aramees. Daar ga ik straks iets meer over zeggen. Dat kun je niet zo direct merken in je Bijbeltje. Misschien in de NBG-vertaling, als je erop gelet hebt, zie je tussen haakjes plotseling het woord Aramees staan. En dat wil zeggen dat door de Aramese tekst begint. Maar als je het boek gelezen hebt, en ik hoop dat je ondertussen al toch een keer gedaan hebt, merk je dat het boek, die 12 hoofdstukken, heel gemakkelijk eigenlijk te verdelen is in 2 keer 6 hoofdstukken. De eerste 6 hoofdstukken vertellen ons de lotgevallen van Daniël en zijn vrienden aan het hof te Babylon. En dan vanaf hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 12 beginnen de profetische, apocalyptische hoofdstukken. En vele uitleggers die commentaren geven of bijbelstudies geven daarover, leggen ook het boek zo uit, dus gewoon eerst gaan stilstaan bij die 6 hoofdstukken die spreken over die gebeurtenissen, die lotgevallen van Daniël en zijn vrienden, en vervolgens gaan ze over naar het profetische gedeelte. Maar als je gaat kijken naar het boek qua indeling, als je het bekijkt vanuit het oogpunt van de taal, dan is er wel iets heel opmerkelijks te zien. En dat wou ik jullie eigenlijk niet onthouden. Dat is veel te mooi en veel te kostbaar om dat te zien. Want, dus, zoals ik al zei, het is geschreven in 2 talen en het is verdeeld in 3 blokken. Dus het eerste blok is hoofdstuk 1, vers 1 tot 2, vers 4, de eerste helft A. Dat is geschreven in het Hebreeuws. Dat zie je ook bij de NBG, dat toen 2, vers 4, B, dat er bij staat Aramees. En die van wie staat het toch? Ik weet niet hoe dat bij de anderen is, het staat erbij, Aramees. Dus vanaf daar begint de Arameese tekst tot aan het eind van hoofdstuk 7. Maar ik denk niet dat er toen bij staat, aan het begin van hoofdstuk 8, dat er weer Hebreeuwse tekst is. Denk het niet, ik heb het niet gezien bij mij. Misschien een andere uitvoering wel. Maar vanaf daar dus, vanaf hoofdstuk 8, begint opnieuw het Hebreeuws tot het einde van het boek 12, vers 13. Dat zijn 3 totaal ongelijke blokken, zoals je ziet. Amper 1 hoofdstukje, toen heb je een 5-tal hoofdstukken, en toen heb je nog een 6-tal hoofdstukken, en toen nog een 5-tal hoofdstukken uiteindelijk. En je ziet qua omvang, qua lengte, verschilt dat wel enorm van elkaar. Dat is ook een van de redenen waarom dat de kritische uitleggers zeggen van, zie je, dat boek is pas veel later samengesteld. Zie je dat, die verschillende talen? Dat is een stuk uit de periode van toen en een stuk uit die periode. En dat is allemaal achteraf samengevoegd, zegt men. Maar, als je alles op een rijtje zet, en dat ga ik nu doen, we gaan een helikoptervlucht maken en die hoofdstukken bekijken in overzicht, dan zijn er wel heel belangrijke en mooie dingen te zien. Nu, het boek Daniël is niet het enige boek dat geschreven is in 2 talen. Er zijn nog boeken. Boek Job, bijvoorbeeld, is ook geschreven in 2 talen. En ik denk, ik ben nu even met mijn hoofd aan het oefenen, dat nu Ezra of Nehemia is. Het is een van de twee die ook toch een bepaalde stukken heeft in verschillende talen. als we nu die taalblokken, het Hebreeuws, het Aramees en dan weer dat stuk Hebreeuws, gaan bekijken in overzicht, dan zien we daar een aantal dingen. Het eerste is dat je het eerste stuk absoluut moet beschouwen als een inleiding. Het vertelt hoe Daniël en zijn vrienden aan het hof terechtkomen. Het laat ons dan zien de opleiding van Daniël en zijn vrienden, hoe dat ze beslist zijn en zich niet willen verontreinigen met de spijzen van de koning, en hoe dat ze daar uiteindelijk in die opleiding met grote onderscheiding slagen boven al die anderen die met hen ermee in die opleiding zitten. En dan wordt er ons gezegd dat Daniël van Godswege een bijzondere haven krijgt. Een haven om dromen uit te leggen. En dat is nodig om het volgende stukje te verstaan, of het helpt ons en op weg om te laten zien hoe dat het komt dat Daniël die droom van Nebukadnezar kan uitleggen. Hoofdstuk 1 vertelt dus dat hij die bijzondere haven van God al gekregen heeft. Dus hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op het hele boek. Zelfs de uitleggers die dus vertrekken van 2x6 blokken, en wat ik voordien gezegd heb, beschouwen dat ook als een inleiding. Dus de inleiding is volledig in het Hebreeuws. En dan heb je het Aramees gedeelte. Nu, om al te helpen, het onderscheid tussen die twee talen is dit. Het Hebreeuws werd enkel gesproken door het Joodse volk. Maar het Aramees was in de dagen van Babylon en Perzië, tot in de dagen van de Heer Jezus, wat dat het Engels is in onze tijd. Dus een wereldtaal, een voertaal die voornamelijk ook gebruikt werd in diplomatieke onderhandelingen tussen landen, dat je dat in het Verenigd Europa dat we nu kennen ook ziet. Hè. Dat is het Aramees eigenlijk in die tijd. Een universele wereldtaal. En dan zie je dat er daar een aantal hoofdstukken in het Aramees geschreven zijn. Eerst in hoofdstuk 2. Voor die misschien het boek niet gelezen nog hebben, is het wel goed ook om dat te overlopen. In hoofdstuk 2, en die droom van Nebukadnezar, dat groot beeld dat hij ziet in zijn droom. En dat wordt nader uitgelegd door Daniël. Niet in detail. Een heel stuk van dat visioen verklaart hij niet. En dat creëerde zekere spanning. Van, ik wil dat nog allemaal zeggen. Vervolgens hebben we die geschiedenis van die drie vrienden van Daniël die terechtkomen in de vurige oven, omdat ze niet willen buigen voor dat grote beeld dat Nebukadnezar opgericht had, ter ere van zichzelf. En iedereen moet het aanbidden. Dus zie de link, ook tussen hoofdstuk 2, het grote beeld dat hij ziet in zijn droom, en in het volgende hoofdstuk gaat hij zelf een beeld voor zichzelf gaan oprichten. Een houden beeld. Nu, de vrienden worden op bovennatuurlijke wijze door God bewaard in die vurige oven. Dat is wat het derde hoofdstuk voor zal zien. Het vierde hoofdstuk is de dwaasheid van Nebukadnezar. Nebukadnezar krijgt wederom een droom. Een droom van een boom. Daar hoop ik nu niet verder op in, gewoon een hele grote boom. Maar dat de vogelen schuilplaats in vinden en dergelijke meer. En het is Daniël die hem die droom uitlegt. En die ook zegt wat er zal gebeuren. Maar Nebukadnezar heeft daar geen acht op. En ziet zichzelf als de God van deze wereld. Ziet zichzelf als de almachtige heerser. Op een avond staat hij op zijn balkon. Kijkt hij over de stad Babylon. En zegt hij, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb met al zijn heerlijkheid. En toen gebeurt er wat Daniël voorzegt dat in die droom. Met name dat de koning vernederd wordt. En je wordt een dier wordt. Heel belangrijk voor dat te zien. Totdat hij hem vernedert en erkent dat God de allerhoogste alle macht bezit. En niet Nebukadnezar. Dus zie je, vandaar heb ik het genoemd, de dwaasheid van Nebukadnezar. En de droom van de boom die uitgelegd wordt door Daniël. Vervolgens zie je in hoofdstuk 5 het feest dat Belshazzar aanrecht. Nebukadnezar is niet meer aan de macht, is ondertussen Belshazzar. En Belshazzar bouwt een feest en je vindt niks beter dan de God van Israël te krenken door al dat gerei dat ze meegenomen hebben uit de tempel, van daarmee een feestje te bouwen en eruit te drinken en te doen. En toen komt, verschijnt die hand op de muur, die dat schrift, mene tekel, farsin. En natuurlijk is iedereen dat verschrikt wanneer dat ze dat zien, en het is Daniel die het nader uitlegt. Dat de dagen van koning Belshazzar geteld zijn, en dat nog in die nacht het grote Babel zal vallen, en uiteindelijk zal overgenomen worden door de Meden en de Perzen. Goed, komen er nog wel allemaal aan toe. Maar dat is wat er gebeurt in het volgende hoofdstuk. En dan vinden we de herkende geschiedenis van Daniel in de leeuwenkuil, die ook, net zoals de vrienden, drie vrienden in de vuren die in de vurige oven waren terechtkomen, door God bewaard wordt. En hoe is hij dat terechtgekomen? Omdat hij, evenzeer als de vrienden van Daniel in een andere situatie, Gods getrouw wil blijven. Zelfs tot de dood al nodig is. En de Heere God bewaart ook hem op wonderlijke wijze. Dat is de volgende geschiedenis. En dan vinden we de droom van Daniel. Die gaat over vier dieren. En die nader uitgelegd wordt door de engel. Dus als je de Aramees gedeelte bekijkt, toen zie je dat in dat stuk wat de boodschap is, die boodschap universeel is. Voor iedereen. Een boodschap die laat zien, de focus gaat open, het grote beeld van Nebukadnezar, de wereldrijken die elkaar gaan opvolgen, hè, Babylonische, Medisch, Persische Rijk, het Griekse Rijk, en toen later het Romeinse Rijk, en dat wordt gezien in die droom van Nebukadnezar. En wat gebeurt er? Dat grote beeld wordt omvergeworpen door een steen die niemand losgemaakt heeft, en die steen zal de ganse aarde vervullen. En spreekt natuurlijk van het komende koninkrijk van onze God, die de aarde zal vervullen. Dus je ziet dat vanaf het Aramees gedeelte, de boodschap gaat over de wereldgeschiedenis. De grote heersers van deze wereld, de machtige koninkrijken die elkaar gaan opvolgen. En dan zie je in die geschiedenis van Daniel en zijn vrienden, dat die machtige heersers, die denken alle macht te bezitten, gecontroleerd worden en in de macht zijn van de God van Israël. Die zelfs bij machten is voor de zijnen te bewaren, wanneer dan ze bedreigd worden door die grote wereldmachten, in ander geval Babylonië. En dan zie je in de geschiedenis die erop volgt, zowel in de dwaasheid van Nebukadnezar als het feest van Belshazzar, dat die grote heersers die zich God wanen, door God vernederd worden en zelfs afgezet worden, in het geval van Belshazzar. Wat is gepasseerd met zijn koningschap? Het wordt van hem weggenomen. En dan zie je nogmaals Daniel in de leeuwenkuil, dat hij op wonderlijke wijze door God bewaard wordt. God bewaart de zijnen, alhoewel dat de wereldheersers, die grote wereldheersers, machten over zijn rechtvaardigen, is de God van Daniel, de God van Israël, machtig om hen te bewaren. En dan zie je die droom van Daniel over de vier dieren. En die droom van Daniel over de vier dieren gaat eigenlijk borduurt verder op die droom van Nebukadnezar. Nebukadnezar ziet het beeld van een mens. Je ziet die wereldrijken die elkaar opvolgen als wat dat de mens toe in staat is. Die beelden verschillen in heerlijkheid. Het is een stuk in hout, een stuk in zilver, een stuk in brons, een stuk in koper, brons, koper en dan metaal met leem vermengd. Je ziet dat de heerlijkheid en de macht van die rijken totaal verschillend is. Dat is hoe dat de mens ze ziet. Maar in de droom van Daniel zie je hoe dat God ze ziet. Weet je dat God die koninkrijk ziet? Die machtige rijken en die wereldheersers. Als redeloze dieren. Ja? Had hij ook zo'n Nebukadnezar niet vernederd? Zie je dat? Dus je ziet daar een geweldig contrast. Dus in de kant van Nebukadnezar is de kant van de mens. De kant van Daniel is dat God hier koninkrijken ziet. Als redeloze dieren, zonder verstand. De mens zonder God, die streeft naar macht. En die streeft om een wereld op te richten. Daar staat voor God niks voor. Het zijn redeloze dieren. Neem akkoor ook op één. Want dat is hetgeen dat er gebeurt. Ze vol makkoor aan, oké, die koninkrijken. En ze verscheuren makkoor, ze verslinden makkoor. Ja? En dat wordt dan uitgelegd door de engel. Dus je ziet dat dat Aramees gedeelte eigenlijk voor alle mensen is. Die laat zien dat de God van Israël de God van de schepping van de wereld is. Dat hij alle macht bezit in hemel en op aarde. Dat hij de koninkrijken in zijn macht heeft. Dat hij het geeft aan wie dat hij wilt. Dat hij de heersers aanstaat en afstaat. Dus het middenstuk is eigenlijk een universele boodschap. Ja? Het is een universeel karakter. En het laatste stuk, het Hebreeuws, ja, Marleen. Ja, iedereen mag vragen stellen, ik zie, ik heb maar aan het uitleggen.
De naam dat Daniel kreeg is van de Belshazzar, ja, dat is zelfs.
Belshazzar, nee, het is ietsje anders. Ja, en dat is trouwens ook mijn titel waarschijnlijk, dat u mee bedoeld wordt. Maar goed, dat is allemaal details. Nog?
Ja, dacht dat je even de
Dus zie je dat de Aramees gedeelte eigenlijk een totaal andere kijk heeft dan dat eerste stuk. Want wie belangt dat eerste stuk aan, die inleiding in het Hebreeuws? Ja. Want hij is aan dit schrift, dus. Maar zijn volksgenoot niet. Want God begint bij een voorgeschiedenis. De koning van Israël wordt vermeld. Dus de koning is overweldigd door de koning van Babylon. En Daniel en zijn vrienden, zelf Joodse jongens, worden gevangen genomen, spreken de Joodse taal en komen in een wereldvreemd land aan. Dus vandaar die Hebreeuwse inleiding die de aansluiting maakt met de eerste hoorders aan wie, voor wie dat het boek bedoeld is. En dat is Gods volk, Gods kinderen. Ja, voor hun, dat maakt eigenlijk de aansluiting met hen en het maakt de aansluiting met de Bijbel waarin dat terechtkomt. Terwijl het middenstuk niet gericht is op het volk Israël, maar alleen op Daniel en zijn vrienden die nu in die nieuwe situatie zijn, die onder een andere macht zijn komen te staan. Ja, ze zijn overheerst en overweldigd door Babylon. En het vertelt die lotgevallen van hen en de dromen van Nebukadnezar, waaruit dat blijkt dat de God van Daniel de God is van de God des hemels, is en de God van de aarde, die over alles de macht uitoefent, die van het begin af aan het einde al verkondigt en die zijn eeuwig koninkrijk zal oprichten. Dat is de boodschap ook naar alle volkeren. Gods koninkrijk komt eraan. De koninkrijken van deze wereld, hun dagen zijn geteld. Hun einde is vooraf al gekend. En het zal allemaal verdwijnen en er komt één gigantisch wereldkoninkrijk op aarde. Gods koninkrijk, een eeuwig koninkrijk, de onveranderlijk is. Ja? Daarom heb ik ook Daniel hoofdstuk 7 gelezen. Want daar zie je wie dat die koning zal zijn van dat koninkrijk. De zon des mensen hebben we gelezen. En dat volk die eraan verbonden is, zal met hem heersen. Ja. Dus zie je dat Daniel hoofdstuk 7 verder houdt, wat dat Daniel hoofdstuk 2, die droom van Nebukadnezar met dat beeld en die steen, die door niemand is losgemaakt, hoe dat door de uitlegging van de droom van Daniel verder houdt op het visioen dat Nebukadnezar gekregen heeft van dat grote beeld. Dus daar word je ergens al een stuk tegemoet gekomen, wat dat uiteindelijk de rijkwijde is van het visioen dat Nebukadnezar al kreeg en dat nu aan Daniel voorgesteld wordt in de gedaante van vier verschillende dieren en dat de God des hemels zal ingrijpen. Ja. De vier scharen wordt erop gelegd. Oordeel gebeurt, die rijken worden allemaal een macht ontnomen en de macht wordt gegeven aan één figuur, de zon des mensen en het volk dat daaraan verbonden is. Is dat een beetje duidelijk? Hoe mee onderbreek nu, dat het te ver houdt. Maar ik denk dat dat belangrijk is om te zien. En dan het laatste stuk, het Hebreeuwse gedeelte opnieuw. Dat wederom nu infocust op de verdere lotgevallen van dat overblijfseltje dat op dat moment in Babylon is. Het grote volk moet nog volgen in de dagen van Daniel, maar de overblijfsel gaat dan niet bluffen in Babylon. Er komt een dag dat ze gaan terugkeren naar het beloofde land. En die laatste hoofdstukken vertellen wat er hen dan zal overkomen, wanneer dat ze terugkeren naar het beloofde land. Want daar zal de situatie niet veranderen. Ze zullen nog altijd overheersen door twee vreemde mogendheden die dan genoemd worden, de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En ze er gewoon, eigenlijk, Israël ligt dat midden tussen geklemd en ze zijn eigenlijk de speelbal van die twee grote machten. Maar het laat ook zien hoe dat Gods rechtvaardigen in die dagen uiteindelijk door de Heere ook opnieuw, net zoals Daniel en zijn vrienden in Babylon, opnieuw door de Heere bewaard zullen worden en bijgestaan zullen worden. Dat de Heere zijn volk niet verlaten heeft, ondanks het feit dat ze overheerst zijn. Ja? Dus het visioen van die ram en die geitenbok, dat zoomt hem op het visioen van Daniel voor die van die vier dieren. Twee van die dieren hier worden nader bekeken. Ja, dat is in het visioen van de ram en de geitenbok. En dat wordt opnieuw uitgelegd door de engel in hoofdstuk 8. En dan heb je het gebed van Daniel in hoofdstuk 9 en daaraan verbonden de 70 jaarweken. Daar gaan we heel veel aandacht aan besteden, omdat dat een enorm belangrijk gedeelte is in het boek Daniel. Want Daniel bidt al van, Heere, wanneer gaat uiteindelijk nu de tempel en al, wanneer gaat dat hersteld worden? Heere, je hebt het toch beloofd, de tijd van de ballingschap, het is nu al 70 jaar, het is toch nabij. En toen zie je dat de Heere duidelijk maakt van, inderdaad, in die 70 jaarweken, de tijden van de volken, de tijden van God met zijn volk, de weg dat hij gewoon met het volk Israël, dat is allemaal bestemd. Alles in een vast tijdsbestek. En dat wordt geopenbaard aan Daniel. Dat er inderdaad een wederopbouw van de tempel gaat komen, maar dat die tempel ook weer verwoest zal worden. Ja, dat is wat dat in die 70 jaarweken onder andere aan Daniel op grond van zijn gebed wordt duidelijk gemaakt. En dat er een Messias komt. En die Messias zal zelf omkomen. Terwijl er niks tegen hem is. Hij zal sterven voor anderen. Dat wordt er al aangegeven in die 70 jaarweken. Maar goed, verder ga ik daar niet op ingaan. Daar komen er allemaal wel aan toe. Maar de engel legt het uit aan Daniel. Die 70, het geheimenis van die 70 jaarweken. En dan hij nog een keer een visioen. Opnieuw van twee koninkrijken. Dat nader uitgelegd wordt door de engel. En hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 12. Ja? Zeg maar, Serge.
Zijn er twee andere koninkrijken dan het ram en geitenbok? Die laatste twee hoofdstukken? Want dat vond ik vreselijk moeilijk voor te volgen.
Dat is zeker moeilijk voor te volgen. Het gaat daar over die twee koningen, de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden, die eigenlijk voortvloeit na de periode van Griekenland. Ja? Dus achter de Alexander de Grote gestorven is, wordt, ja, die had geen kinders, wordt zijn rijk verdeeld in vier stukken onder zijn vier generaals. Ja? Uiteindelijk, die vechten ook met elkaar, het zijn twee blokken die overschieten, ja? En het zijn die twee blokken, noord tegen zuid, waar dat Israël tussen ligt, dat er altijd eigenlijk Israël een speelbal van is. En dat wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 10 tot 12. Ja, dat is het moeilijkste. Maar dat, als je opbouwt, gaat dat wel, dat gaat wel lukken, dat moeilijk. En we moeten er toch iets van verstaan, anders moesten we er nooit aan begonnen. Uiteindelijk. Dus je mag absoluut de moed niet verliezen. Maar zie je dus hoe dat in dat Hebreeuws gedeelte, in plaats dat het gericht wordt op de wereldgeschiedenis, het gericht wordt op dat overblijfseltje dat de God terugkeert in het beloofde land en wat hen zal overkomen. Ja? Dus eerste stuk Hebreeuws focust op Daniel en zijn vrienden en een lotgevallen die hen te wachten staan aan het hof, ja, dat ze daar een plaats kregen. Dan kreeg je in dat Aramees gedeelte een universele blik, vier wereldrijken, Gods plaats ten aanzien van de machtige wereldheersers die Gods getrouwen verdrukken. Dat zie je in dat middenblok. aankondiging dat er een eeuwig koninkrijk komt, dat de koninkrijk van deze wereld vergankelijk zijn, dat in dagen getaald zijn en vastgelegd zijn. En dan krijg je weer in het laatste stuk dat er weer gekeken wordt naar die rechtvaardigen, naar die getrouwen, die de Heere trouw blijven, lijkt Daniel en zijn vrienden, maar nu niet langer in Babylonië, maar als terugkeer in het beloofde land. En wat dat hen allemaal zal overkomen. En dat ze gaan vervolgd worden. Net zoals Daniel en zijn vrienden aan het hof in die andere situatie. Dus het vertelt ons iets over de periode na de ballingschap. Is dat een klein beetje duidelijk? Ik weet niet, als je nu bekijkt met elkaar, of je er nog iets aan ziet. Zeker. Zeker. Maar is er nu nog niks opgevallen? Wat is er? Droom van Nebukadnezar, staat
er? Ja, meneer van Daniel.
Die droom van Daniel staat nog in het Aramees gedeelte, inderdaad. Maar kijk een keer goed. Als je nu het Aramees gedeelte bekijkt. Eerst wat hij ziet, is de droom van Nebukadnezar. Dat is het laatste dat hij ziet, de droom van Daniel. Wat hij dan, de geschiedenis. Ja. Ja, en dan. Dus zie dat er een insluiting is. Maar ik heb mijn ding pa niet. Spel dan. Ja. En hier kijk, dus de droom van Daniel. Hier beneden en de droom van Nebukadnezar openen en eindigen dat stuk. Wat vind je op de tweede plek? Hè? De drie vrienden van Daniel in de vurige oven die door God bewaard worden. Uit ons spreekt naar hier, wat zie je hier? Daniel in de leeuwenkuil die ook door God bewaard wordt. En wat zie je dan? Dwaasheid van Nebukadnezar die vernederd wordt. En Belshazzar, die hem ook verhoogt tegen God en die ook vernederd wordt. En hij dan kijkt in het Hebreeuws gedeelte, zie je hier het visioen van de ram en de geitenbok, twee koninkrijken, en wat zie je hier? Ook een visioen van twee koninkrijken. En het centrale gedeelte is het gebed van Daniel. Dus, het zit daar een structuur in die blok. Dus je zit met de Hebreeuwse inleiding, wat we al gezien hebben. Die een inleiding vormt over heel het boek. En die eindigt, laatste zinnetje. En die heel de periode van het boek eigenlijk overspant. Heel de periode van de ballingschap. En toen hij de Aramees gedeelte, en je visioen van vier op één volgende koninkrijken. Die zijn naar het beeld van een mens. En toen hij hier aan accent. Visioen van vier op één volgende koninkrijken. Naar het beeld van een dier of vier dieren. Zie je dat? Toen hij hier een martelarenverhaal, God redt Daniel en zijn vrienden uit de vurige oven. En toen hij hier ook een martelarenverhaal, God die Daniel redt uit de leeuwenkuil. En toen zie je in de midden, C en C accent, de hoogmoed van Nebukadnezar, en God die toont dat hij boven alles staat, dat hij soeverein is, Yahweh. En toen zie je de hoogmoed van Belshazzar, en opnieuw dat de Heere God soeverein is en daar boven staat. Dat is mooi om dat te zien, hè? Maar je moet je inbeelden, broers en zussen. In het oorspronkelijke boek, zijn er geen hoofdstukkenverdeling, is er helemaal niets. Er zijn ook geen punten, geen commas, dat is maar een aaneenlopende tekst die doorlopend is. Dus hoe delen ze er een boek in? Een boek moet toch geen hoofdstukken in, moet toch een stuk structuur in zijn? Normaal, heel veel Bijbelboeken in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament worden op deze manier ingedeeld. Laat ons zo belangrijke dingen zien. Daarom kan je zien hier dat hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 enorm belangrijk zijn. Want dat zes hier al terecht opmerkt, we noemen dat een insluiting. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 sluiten het middengedeelte hier in. En tonen de belangrijkheid aan van die hoofdstukken. gaan. Hoofdstuk 7 is eigenlijk, daarom heb ik het ook gelezen, niet alleen het hoogtepunt in dat eerste Aramese blok, maar vormt eigenlijk de overgang tussen de eerste helft van het boek en de tweede helft van het boek. Dat is een scharnierhoofdstuk. Enorm belangrijk om te zien. En als je dan terugkijkt naar het Hebreeuwse gedeelte, zoals ik al aangaf, zie je dat er hier een visioen is van twee koninkrijken. Het gebruikte beeld is wederom het beeld van een dier, net zoals dat hier het geval was. Dus zie je de aansluiting ook tussen die twee. En dan heb je het visioen van de 70 zevens, de 70 jaarweken. En dan heb je opnieuw een visioen van twee koninkrijken, opnieuw gebruik maken van het beeld van een dier. Dus in dat tweede blok, het Hebreeuws gedeelte, welk hoofdstuk is hier het allerbelangrijkste? 9. Zie je dat? Dus hoofdstuk 9 en hoofdstuk 7 zijn superbelangrijk om heel de inhoud van het boek te verstaan. Hoofdstuk 7 als het scharnierhoofdstuk tussen de eerste helft van het boek en de tweede helft van het boek. En wat dat de toekomst van Gods volk, van Gods rechtvaardigen betreft en de toekomst van alles hier. Het visioen van de 70 zeeën, de vastbesloten tijd. Is dat een klein beetje duidelijk?
Ja, zes. Van die mensen die dat zeggen van het is niet door één auteur of dat de boeken aan elkaar zijn gekleed, zie je wel dat er structuur is in, dat er duidelijke indeling of insluiting is in het Aramese gedeelte, en dat hetzelfde voorkomt in het Hebreeuwse gedeelte. Maar zie je daarin dat bijvoorbeeld de kritiek daardoor wordt weggedaan van het is aan elkaar gekleed?
Absoluut, want dat toont aan zo'n duidelijke structuur, toont aan dat er maar één auteur is die dat bedacht heeft. En dat onmogelijk kan samengesteld zijn achteraf.
Dat die eigenlijk al gewoon verder gaat wat die begonnen is eigenlijk.
Wat ligt er?
Dat die verder gaat hoe dat die begonnen is.
De auteur. Auteur, ja. Ja, ja. Dus het is duidelijk in twee talen opgesteld. En met een duidelijke bedoeling. De Hebreeuwse inleiding en dat Hebreeuwse gedeelte is specifiek voor Gods volk. Maar het middengedeelte is absoluut voor alle volkeren. Iedereen heeft daar een boodschap aan. In de toenmalige wereld heeft iedereen daar een boodschap aan. Maar het verkondigt de toekomst van de wereld als dusdanig, wat er gaat gebeuren met de grote wereldrijken, dat er een God komt die tussen beiden zal treden en zijn koninkrijk zal oprichten. Waardoor dat iedereen ook automatisch voor die God verantwoordelijk is. En verantwoordelijkheid zal afleggen. En het is dan ook niet verwonderlijk dat hier het boek afsluit dat iedereen zal geoordeeld worden. Dat er een opstanding is. Iedereen zal opstaan en verschijnen voor God. Dat de rechtvaardigen die in het boek des levens staan, dat koninkrijk zullen binnengaan. Dus als je dat niet ziet, mis je enorm veel van de ware toedracht en de inhoud van het boek. Ik denk dat dat duidelijk is. Daarom wil ik het ook laten zien aan jullie. Als je het nu leest, dat je weet hoe dat het boek in elkaar zit. Dat is misschien een beetje theoretisch, maar ik geloof dat toch wel mooi is als je ziet hoe dat de Heere gewerkt heeft en dat boek samen opgebouwd is, dat er al één auteur achter zit, dat dat nooit kan samengesteld zijn en samengerapt zijn achteraf.
Ja, dat wil ook zeggen dat het middenstuk het belangrijkste gedeelte is voor die dat Aramees gedeelte is, dat middenstuk het themapunt is dat God overheid over de soevereiniteit en zijn heerschappie, dat van hem alleen het
doen. Ja, hier staat dat zeer centraal. Omdat je daar in de praktijk ziet hoe dat God Nebukadnezar en Belshazzar, de twee grote heersers, eigenlijk vernedert en zijn macht ontneemt zelfs van Belshazzar. Nebukadnezar wordt...
En de marktwaarde vernoemd mag hij verneem als zinde God die zijn kracht toont door de zinnen zijn geloven te beschermen tegenover die macht van de heersers.
Inderdaad. En
je kan meestal wordt toch in ieder hersteld.
Ja, dat wil het narcisten, dat wordt het narcisten wilde zeggen. Hier is er dus iemand die vernederd wordt en die zich verootmoedigt en tot herstel komt. Hier is er iemand die vernederd wordt en die zijn macht ontnomen wordt. Dat is ook helemaal geworden, he, dat die twee zaten hier achter.
Mag...
Ja, maar goed, ja, daar gaan we nog verder over spreken. Waarschijnlijk is het vader en zoon. En er wordt erop gewezen dat Belshazzar weet het van deze geschiedenis hier, dat er gebeurd is. En dat hij dan niks het geleerd had en dat hij dit nooit mocht gedaan hebben. En daarom wordt ook zijn macht van hem weggenomen.
Laten
we
ook zeggen dat het feit dat Nebukadnezar al niet tot inkeer komt, dat God er ook aan wel natuurlijk mogen dat hij hem beslist dat hij dat nu koninkrijk, dat hij koningschap geeft. Dat zelfs als hij ze niet in geloof hebben of geen koning van ding, dat hij hem ieder koningschap instelt.
Ja, inderdaad. Dat blijkt ook uit die hoofdstuk. En dat gaan we nadrukkelijk zien. Want denk een keer dat je dat gezien hebt, uit nu opnieuw gelezen, hij mag heel andere ogen lezen dan dat je tevoren gelezen hebt, hij op andere zaken gaan letten.
Ik
vind
dat ze dat ook
slim op bijbels doen. Ja, maar ik moet zeggen, sommige bijbeluitleggers weten dat er zo'n structuur in zit, maar gaan daar totaal niet op in. Bluffen zich vasthouden aan die 2x6. Maar...
Bij ons is het niet totaal, of je ziet dat niet.
Wat heeft u?
Bij ons is het hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, tot
12. Ja.
En ziet dat dan
eigenlijk. En dan zie je uiteindelijk dat... Eerst dus dat ik een inleiding is en dat 2 tot 7 één geheel vormen en dat 8 tot 12 ook één geheel vormen. Ja, twee blokken. Dus, en niet 6 en nog een keer 6. Alhoewel, wat dat er ook in ligt, maar dat is, wil je echt doordringen tot de betekenis van het boek, moet je dat zien. En dan weet je waar je moet opletten, wat het allerbelangrijkste is. Ja? Nog vragen over? Later komen we er nog wel, kom er nog wel een keer weer bovenaan. Maar je moet maar een keer vanuit die overweging, nu dat hier een keer lezen hier, en toch ga je zien hoe dat inderdaad Gods hier de kant van de mens is, hoe dat de mens in de wereld rijken ziet, in zijn heerlijkheid en macht, en hoe dat God ze ziet. In de beeld van Daniel. In de visie van Daniel. Ja? Oké. Okay. Dat was eigenlijk het hoofdblok dat ik wilde tonen vanavond. Maar ik wil ook nog een beetje stilstaan bij de praktische boodschap van het boek. Wat vertelt dus het boek Daniel eigenlijk? Wel, de praktische boodschap is dat er inderdaad machtige aardse koninkrijken gaan komen die macht bezitten om zelfs Gods getrouwen te vervolgen. In het beloofde land was ondenkbaar, he? De getrouwen worden altijd... beschermd, God waakte daarover. Maar nu in die andere situatie, nu dat de zijnen van God onder een andere macht komt te staan, is het zelfs mogelijk dat de getrouwen ook vervolgd worden en lijden. Ja? En het gaat tot gevolg en ook, en dat is nachts gezet, dat er anderen daardoor de Heere gaan afvallig worden. Dat wordt ook beschreven in het boek. Maar wat het boek ook leert, dus Gods rechtvaardigen gaan vervolgd worden, de getrouwen in die situatie. Maar de Heere wel, en dat zie je bij Daniel en zijn vrienden, dat God, dat die rechtvaardigen God dienen en ondanks alles trouw blijven aan God en aan zijn woord. Indien zelfs nodig, tot de dood toe. Dat zie je trouwens hier bij Daniel zijn vrienden. Wat zeggen ze? Al doen ze God niet tussen beide treedt en niet redt, toen nog bluft hij onze God. En we gaan onze knie niet buigen. We gaan dat beeld niet aanbidden, zeggen ze. Ja? Dus dat leert het boek ons ook. Toont het boek ons ook. Maar boven alles laat het zien dat de God van Israël de God der goden is. Al worden er vele goden vereerd. De God die boven alle goden staat... is de God van Israël. Waarom? Omdat hij het hoogste zag bezet en de controle uitoefent over alle aardse, maar ook de hemelse machten. Daarom heb ik Daniel 7 ook gelezen. Daar zie je die hemelse machten onder andere. En die God van Israël, die God der Goden, die kent van begin af het einde van alle aardse machten. Want het is Hij die een lot bepaalt. Het is eigenlijk een enorme bemoediging als je in die omstandigheden zit. Als je zo te lijden hebt van die machtige heersers, is dat een enorme bemoedigende boodschap. Dus Daniël, ja, is geen schrikwekkend boek voor benauwd van tijd. Het is bedoeld als een boek om Gods kinderen, die te midden van die omstandigheden zijn, te vertroosten en te bemoedigen, om te volharden en vast te houden aan die God die vele malen zijn macht betoond heeft. Over de meest trotse en machtigste vorsten. We hebben dat hier ook gezien. He. Hier. Wat de Heer met die vorsten doet? Door hen te vernederen en zijn rechtvaardigen in nood te redden uit hun macht. En dat zie je in Daniël in de leeuwenkuil en zijn vrienden in de vuurige oven. En uiteindelijk zal de God van Israël zijn eeuwig en onverhankelijk koninkrijk oprichten. Dat allen die hem trouw blijven als beloning zullen mogen binnengaan. Dat is wat dat het einde van het boek laat zien. Alle getrouwen gaan dat eeuwig en onverhankelijk koninkrijk beërven. Ze gaan zelfs heersen in dat koninkrijk. De God van Israël is namelijk de God van de hemel en de aarde. En hij is de trouw en de gehoorzaamheid van de zijnen waardig. Het is de enige God die waardig is om voor te leven en je leven aan toe te vertrouwen en je hoop op te stellen. Dat is eigenlijk de praktische boodschap voor Gods kinderen in alle tijden. Wat denk je dat onze broers en zusters, wat we gisteren nog weer voor gebeden hebben, in Pakistan en in India, wat denk je dat ze nodig hebben? Dat hebben ze nodig om te kunnen volharden in die moeilijke momenten. Dat zijn de dingen die God geeft om hen met elkaar te vertroosten en te bemoedigen en in hoop te niet los te laten. En de God der Goden die staat boven al die aardse machten die inderdaad Gods getrouwen vervolgen. Dus Daniël, dat is een boek uiteindelijk over de eindtijd. En daarin is Daniël, hebben we gezien ook in de inleiding, uniek. Het is Daniël die ons duidelijk laat zien in dat negende hoofdstuk van die 70 jaar weken waar we gaan over nadenken, dat de tijden van de volken, en je vindt dat ook in het Nieuwe Testament, de tijden van de volken. Wat wil dat zeggen? Wel, sedert dat Israël in ballingschap is. Gods troon niet meer in Jeruzalem staat en Israël niet meer de navel van de aarde is, het volk waardoor God, aan wie dat God zich verbonden is, en aan de welke dat hij zich gegeven heeft, een keer dat die situatie veranderd is, want Israël is weg, bestaan met het beloofde land, is verwoest, de tempel, Jeruzalem, het ligt allemaal in puin, en Israël is gevangen genomen, is onder een vreemde heerschappij gekomen, hè? Dat bepaalt het begin van de tijden van de volken. De volken zijn nu aan de macht. En nu met Israël in verbinding met God. Nu, de tijd dat de volk aan de macht was, en die tijd is vast besloten, is bepaald. En er komt een tijd van herstel en vernieuwing. Ik hoop dat God het bepaald had en toebedacht had. Dat is wat Daniël ons nadrukkelijk leert. En dat koninkrijk van God, waarmee dat alles zal eindigen, in één tijd gaat ze aanbreken op een verbazingwekkende manier door een goddelijke tussenkomst. Dat is ook wat de droom van Nebukadnezar al laat zien. Dat grote beeld, dat wordt tegen de grond geworpen door die steen dat niemand losgemaakt heeft. Dus er komt een goddelijke tussenkomst. Nu die goddelijke tussenkomst, met die tussenkomst en die opkomst van Gods koninkrijk in het einde der tijden, is er iemand bijzonder verbonden. Een hemels wezen aan wie dat God de heerschappij over alle volken zal schenken. En wie is dat? Het is iemand die lijkt op een mensenzoon. Daniël laat dus dat nadrukkelijk zien. Dus die visioenen en de dromen in het boek Daniël, die geven de zekerheid dat God zijn niet in de steek gelaten heeft. God had de controle over de loop van de hele geschiedenis, ondanks dat hij op een bepaald moment de indruk kreeg dat dat helemaal zo niet is. Dat is een momentopname, dat is een korte flits, maar hij ziet in het licht van Gods openbaring, dan pas kan je werkelijk zien dat God alles stuurt en leidt, dat hij alles in de hand heeft. Dus Israël als natie, als volk, als land, als volk onder de volkeren, vanuit dat wereldwijde oordeel die er komt, en dat eeuwig koninkrijk is nationaal Israël niet meer langer het middelpunt waar dat God zijn openbaring op richt. Dat wordt heel duidelijk. Het gaat er nu over, wie is er de Heere getrouw en wie is er goddeloos? Wie is er rechtvaardig en wie is er afvallig? Dat is wat er gezien wordt in het verder van het boek Daniel. Daar gaat hem over. En dat is ook gepast, want aan het einde der tijden komt er inmiddels een individuele opstanding. Iedereen gaat opstaan uit de dood. En iedereen gaat moeten verantwoording afleggen voor God. Dat zijn de belangrijkste lessen die je, denk ik, in een vogelvlucht met elkaar kunt overzien in aanloop van voordat je het boek overdenkt.